De schriftlezing van hedenavond is in de eerste plaats uit het boek Leviticus, daarvan het 23e hoofdstuk, de versen 23 tot 32, en vervolgens uit het Matthäusevangelie, hoofdstuk 6, daarvan de versen 16 tot 18. Leviticus 23, 23 tot 32. Matthäus 6, vers 16 tot 18. Wij lezen nu het woord Gods aldus. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: In de zevende maand, op den eerste der maand, zult gij een rust hebben, in de gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping. Geen dienstwerk zult gij doen, maar gij zult een Heere vuuroffer offeren. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Doch op den tiende deze zevende maand zal de verzoendag zijn. Een heilige samenroeping zult gij hebben. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen en zult den Heere een vuuroffer offeren. En op denzelfde dag zult gij geen werk doen, want het is de verzoendag om over u verzoening te doen voor het aangezicht des Heere uw Gods. Want alle ziel welke op dezelfde dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgestoten worden uit haar volk. En alle ziel die enig werk op diezelfde dag gedaan zal hebben, die ziel zal ik uit het midden haars volks verwijderen. En gij zult geen werk doen. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten in al uw woningen. Het zal u een sabbat der rust zijn. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen op de negende der maand in den avond. Van den avond tot den avond zult gij uw sabbat rusten. Volgens uit Matthäus 6, 16 tot 18. Heer Jezus spreekt daar: En wanneer gij vast, toont geen droevig gelaat, gelijk de comedianten, want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij openbaar worden aan de mensen als zij vasten. Voorwaar ik zeg u, dat zij hun loon reeds hebben ontvangen. Maar gij, als gij vast, zalft uw hoofd en wast uw aangezicht, opdat het niet openbaar worden aan de mensen als gij vast, maar dat het openbaar wordt aan uw Vader, die in het verborgene is, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u weergeven. Zalig zijn degene die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer ons God, Vader in ons Heer Jezus, tot u komen wij op deze avond van de grote verzoendag die uw volk viert. Heren, wij danken u dat wij uit de volken geroepen zijnde door dit licht bestraald mogen worden, dat in uw lieve Zoon, in ons Heer Jezus, de Messias, de eeuwige vlees geworden Torah, tot ons is gekomen. Heere, geef dat wij, verbaasd, verwonderd, dankbaar, over dat grote gebeuren, dat buiten ons is gebeurd, en nog geschiet, maar toch voor ons, geef dat wij zo mogen verstaan, dat die gesticht mogen worden, dat ook ons leven erdoor verandert, en dat ook wij mogen zien dat verzoening is gebracht door het bloed des kruises voor onze zonde, en dat wij weten dat de onmogelijke, voor mensen onmogelijke taak van uw volk Israël, dat gij dat volk niet in de steek hebt gelaten, maar dat gij in uw Zoon dit volk volmaakt hebt. En daarom is het toch één. Gij hebt gezegd, ik heb mijn Zoon uit Egypte geroepen. Heren, wij stamelen enkele dingen en wij vragen u, wil in ons midden zijn, naar uw belofte, dat waar wij rondom uw woord verzameld zijn in uw naam, dat daar gij aanwezig zijt in uw lieve Zoon. Wij dragen voor aan u onze noden en de noden van onze naasten die wij kennen en ook die we niet kennen, maar gij weet wat wij van noden hebben eer wij u bidden. Heere, wil ons zijn, met ons zijn, in de moeilijkheden, in de vragen die er met ons zijn. Maar wil ons ook iets doen beseffen van de grote verzoendag, dat wij vandaag en ieder persoonlijk mogen weten waar wij staan, waar wij zijn, wie we zijn, hoe wij tegenover u staan. O Heere, wil ons waarheid en licht geven, maar vanuit ons Heer Jezus, omdat wij het anders niet zouden kunnen verdragen. Maar Heere, wil ons daarin leiden en ons ook zo brengen tot de opgave van het leven dat voor ons ligt. Wilt gegeven dat ook wij mogen deelnemen aan het ontzaglijke dat gij in uw volk hebt gesteld en dat volmaakt is geschied in uw Zoon, dat uw wijsheid, uw heilige Torah, vlees wordt, gestalte krijgt in de wereld, opdat uw koninkrijk komen. Heere, wij bidden u voor dit alles. En gij weet onze nood. En we vergeten het niet. En we willen u voor de zieken bidden. En voor wanhopigen. En voor alleenstaanden. Maar Heere, geef dat wij gericht mogen zijn. Op u alleen. Wil ons onze zonden vergeven. Wil gij verzoening over ons brengen. En ons vernieuwen. Wij vragen u dat in de naam van ons Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God. Ontferm u ons, Vader, wij vragen u dat, in zijn naams, om uw naams wil. Amen. De tekst voor hele avond is uit het boek Leviticus, daarvan het 23e hoofdstuk, het 32e vers. Lucas 23, vers 32. En wij lezen het woord Gods nu al dus. Het zal u een sabbat der rust zijn. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen op de negende der maand in de avond. Van een avond tot een avond zult gij uw sabbat rusten. En dit staat natuurlijk onmiddellijk in verband met het 27e vers. Doch op de tiende deze zevende maand zal de verzoendag zijn. Een heilige samenroeping zult gij hebben. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen en zult den Heere een vuuroffer offeren. Gemeente des Heren, het is vanavond ingegaan, na de zonsondergang, is de grote verzoendag voor het volk van Israël aangebroken. En zoals hier staat in het boek Leviticus, dat die dag zich uitstrekt tot aan de avond van de volgende dag. De grote verzoendag. Wat is de betekenis daarvan? Het is in de eerste plaats, zoals u allen bekend is, een dag van vasten. En hier komt dan tegelijk de vraag naar voren, wat de zin is van het vasten in de Heilige Schrift, van het vasten in het bijzonder. De vraag wordt ook naar voren gebracht in de bergreden, in het stuk wat wij met elkaar hebben gelezen. We moeten uitgaan, om het duidelijk te zien, van wat het volk Israël wordt opgedragen om op die grote verzoendag te doen. De vergadering wordt samengeroepen. De vergadering die hier staat is heel merkwaardig. Dat is het woord kahal, wat men vertaald heeft in Ecclesia, waar wij kerk van gemaakt hebben. Maar het is de samengeroepene van de gemeente van Israël. Daar gaat het in de eerste plaats om. Wat moet daar gebeuren? Het gaat erom dat in die ene dag van het jaar staat er dan, gij uw zielen zult verootmoedigen voor de Heere uw God. De zielen verootmoedigen, er staat een werkwoord dat ook vertaald kan worden met buigen. Dat gij uw zielen buigt voor de Heere God. En nu zijn wij midden in de diepte gekomen van waarom het eigenlijk gaat. Hier staat niet in het geheel van de hele mens. Hier wordt gesproken over een deel van de mens dat ziel genoemd wordt. We hebben de loop van deze diensten vele malen over gesproken en ik hoef dat dus niet uitvoerig te doen, dat de Bijbelse leer omtrent de mens over het algemeen weinig bekend is in de christelijke traditie, hoe bijbelvast men zich dan ook waant. En er is ontzaglijk veel schitterends doorgekomen, laten we niet ondankbaar zijn over onze traditie, want we leven erbij en er is zoveel van de Heilige Schrift in doorgekomen, maar we kunnen er nooit ver genoeg in gaan om de Bijbel beter te leren kennen. U weet wel, de mens is een driedeling, of misschien vier kun je zeggen. Het lichaam wordt doorwoond van een beginsel dat de processen van het lichaam leidt. Dat volgens de Heilige Schrift vooral te maken heeft met het bloed. Maar het is dus, je zou kunnen zeggen, een geestelijk principe dat speciaal het lichaam beheerst en het aardse leven. En daar gaat het hier om. op dat deel van de mens, want er staat uw zielen. En dan is er ook, ik herinner daar alleen maar aan, we hebben er uitvoerig over gesproken, de geest, die hangt samen met het paradijs, herinnering van het paradijs, en de geest is gericht op de ethiek, het geweten hangt ermee samen, en ook het redelijk denken. En dan is er nog een hoogste beginsel in de mens, en dat is dus die goddelijke adem, die een stuk van God is, en die de Heer God Adam in de neusgaten geblazen heeft, en die iedere mens eigenlijk tot mens maakt. Maar in het dagelijks leven, als we nu eens nagaan waarmee wij ons bezighouden, dan zijn we eigenlijk aldoor bezig met wat hier op aarde gebeurt. En dan functioneert onze ziel, dat beginsel van ons lichaam. Het gaat eigenlijk altijd om lichamelijke dingen. En dat lichaam is niet zomaar stof. Het is doorwoond door dit beginsel. Maar we zijn er altijd mee bezig. En het wordt zo sterk dat in vele levens vergeten wordt dat een mens ook aan hogere werelden deel heeft en hogere beginselen heeft. En nu is die grote verzoendag in Israël daarvoor ingesteld. Want Israël is geroepen als het instrument Gods om de volkeren te bevrijden. En daarom moet Israël gestalte geven aan de wil Gods in de wereld, moet gehoorzaam zijn aan zijn geboden, aan de Tora, aan de wijsheid Gods. Maar dat is een uiterst moeilijke taak. Want juist omdat Israël ook in de wereld in stand moet blijven, is het zo moeilijk en moet men gericht zijn op het dagelijks leven, om zich ook lichamelijk en materieel in stand te houden. Dat is een opdracht. En dat moet ook. Maar die opdracht is zo zwaar en kan zo veel eisend worden, dat de mens er steeds meer door in beslag genomen wordt. Als we bij onszelf zien, hoeveel tijd besteden wij aan de verzorging, aan de onmiddellijke verzorging van ons lichaam? En dan hoeveel tijd besteden wij aan de ontspanning, aan het vermaak van het lichaam en alles wat daarvoor nodig is op deze wereld? Wat is het leven gecompliceerd juist in materieel opzicht? Denk aan de economie. En denk aan zoveel gebieden waar men zich op richt, waar men de ganse dag mee bezig is, en eigenlijk ook nog in de nacht, dat men er soms van de zorg niet kan slapen, en dat men er eigenlijk ook nog wel van droomt, omdat de geest of die ziel ook in de slaap met dergelijke dingen nog bezig is. En daar steekt een ontzaglijk gevaar in. Hoe de opgave ook zeker is, kan dit zorgen bezig zijn, een mens doen vergeten dat hij ook een hoger beginsel, beginselen in zich draagt, een geest, geweten en denken. En dan nog die goddelijke adem. En hoe is het met die geest zo gesteld? Die geest, die moet eigenlijk leiding geven aan het lichaam en de ziel met al zijn begeerte. Maar we zien, en dat zien we ook in onze tijd, het gevaar dat de geest steeds meer dienstbaar wordt aan het materiële, aan het lichaam en aan de behoeften van het lichaam en ook over wat meer is dan de behoefte van het lichaam, kwamen het genot en het vermaak op zichzelf geïsoleerd in zoekt. We zien hoe langer hoe meer dat niet het materiële, dat niet het lichaam en het beginsel daarin gestuurd wordt door de geest, door het denken en door de moraal of de ethiek. Maar het denken, ook de logica, wordt hoe langer hoe meer dienstbaar aan het materiële en aan de behoeften van het lichaam, aan ook aan de ziel die het lichaam doorwoont. Dat is dus dat beginsel wat niet de mens alleen heeft, want het dier heeft ook een ziel. Maar het is dat lichamelijke beginsel waar alles door in beslag genomen wordt. En daarom vallen al die dingen zoals ik al noemde, de economie ook. En er is veel denkkracht voor nodig. En al die denkkracht wordt daarvoor gebruikt. En die geest die oorspronkelijk bedoeld is om het paradijs in herinnering te brengen. En die geest, dat denken, ook dat besef van goed en kwaad, dat moest eigenlijk een verlangen opwekken naar het paradijs en ook naar de hemelen. Het wordt hoe langer hoe meer in beslag genomen en het paradijs en de herinnering daaraan wordt hoe langer hoe meer weggenomen. En we zien ook dat de eisen van de materiële wereld, van de lichamelijke wereld, zo groot worden dat de logica, het denken, het menselijk denken zich laat misbruiken en dat het geweten zich hoe langer hoe meer laat omvormen, gestuurd door dat beginsel van het lichaam en van de wereld. Maar het is toch een eis, de Heere God heeft het lichaam geschapen. Maar niet dat het los zou staan en dat het tyranniek zou worden en het hogere zou overheersen. Het heeft juist behoefte aan een leiding, aan een geestelijke en hogere leiding. En we zien dat in onze tijd, en dat is een ervaring, een oude ervaring, die ook reeds in Israël lag, dat de overheersing van het materiële zo groot wordt, dat de geest steeds slaafser wordt en steeds meer gebruikt wordt voor dit ene gebied, dat daardoor veel meer geïsoleerd wordt. En daar is iets voor nodig, daar zijn regels voor, daar zijn aanwijzingen in de Tora om dat te veranderen. En een van de praktische mogelijkheden daarvan is wat hier gegeven wordt op de grote verzoendag. De Heere God zegt tot Israël, het is een dag waarop uw zielen, dus die lichamelijke beginselen, dat wat zetelt in het lichaam en in het bloed, met al die eisen, met al die verlangens, alles van die psyche, dat moet zich, gij moet uw zielen, gij moet, want de mens blijft een ik, blijft een middelpunt, gij moet uw zielen verootmoedigen. Die moeten weer de heerschappij van het hogere gaan aanvaarden. En die mogen niet gaan heersen over het hogere, over de geest en over de goddelijke adem. En er wordt hier, zoals ik reeds zei, een duidelijke weg gewezen. Een praktische weg. Die heel in het bijzonder ligt in het vasten. Israël viert die dag in eerste plaats in een streng vasten. En dat geldt eerst voor de spijzen en drank. Er wordt van de avond tot de avond niet gegeten. En er wordt ook niet gedronken. En er is nog veel in het leven waarvan afstand gedaan wordt. Wat is eigenlijk vasten, broeders en zusters? Vasten is iets heel anders dan een blijvende ascese. Vasten heeft zijn zin als het is voor een tijd, voor een beperkte tijd. Zo is het ook met het vasten wat betreft het voedsel en de drank. De ziel van het lichaam, dat lichaamsbeginsel, wordt voornamelijk gevoed door spijzen en drank. En als dat zo vanzelfsprekend doorgaat, dan lijkt het een gewone zaak. Maar het gaat er nu om dat lichamelijke beginsel, wat dus nefesh of ziel wordt genoemd in de Bijbel, om dat te verootmoedigen. En dat kan door de gewone tredmolen van het leven te doorbreken en is even die veel eisende ziel, dat beginsel van het lichaam, het lichamelijke beginsel. Want het ziel wordt hier in een andere zin bedoeld dan wij het gewone geestelijk bedoelen. Maar dat beginsel, dat lichamelijke beginsel, eens voelt dat de dingen niet vanzelfsprekend zijn en dat het door geen toevoeging van voedsel en van drank en van allerlei andere behoeften die het langzamerhand niet alleen zomaar vraagt, maar eist en decreteert en tyranniek wordt, dat tyrannieke streven van de materiële wereld, dat in de halt wordt toegeroepen en dat het ook zijn afhankelijkheid gaat voelen. Dat die ziel, dat lichamelijke beginsel, zich leert buigen, verootmoedigen voor de Heere God. En het is een uiterst praktische wijze. Ik weet wel dat er geestelijke krachten zijn die dat kunnen doen. Maar dit is een praktische wijze waarop het volk van Israël het eeuwen heeft gedaan. Het vaste, dat betekent kracht toevoer, onttrekken aan de ziel. Dat wil zeggen aan dat lichamelijke, materiële beginsel dat nodig is en dat er moet zijn, maar dat op een ogenblik maar eens even stil moet zijn, zich moet verootmoedigen. Dat wordt hier opgelegd om dat een dag te doen. En wat gebeurt er dan? Dan gaat er dit gebeuren, wat vele mensen die altijd, die nooit vasten. Maar vasten is niet alleen een kwestie van spijs en drank, maar het deelnemen aan deze materiële wereld, die niet anders kennen dan daar zoveel mogelijk uit te halen. Want als dat even, al is het dan maar zo'n korte tijd, van een enkele dag wordt weggenomen, dan is er een ervaring door de eeuwen heen dat de ruach of geest en de neshama of goddelijke adem zich zichtbaar gaan maken, zich gaan openbaren, bewuster worden. Het bewustzijn verandert erdoor. Want vele mensen zijn zo in beslag genomen door het materiële, en dan kunt u zien hoe gevaarlijk het is, dat ze eigenlijk helemaal niet meer weten dat ze een geest hebben. En nog minder dat ze een goddelijke adem hebben, omdat ze onder die tirannie van het materiële en van al datgene wat met het lichaam samenhangt, omdat ze daar geheel onder zitten. Als het even onderworpen wordt, al is het dan maar in deze korte tijd van het vasten, dan wordt plotseling bewuster dat de mens een geweten heeft, dat de mens nog redelijk kan denken, want denken doen heel weinig mensen. Vele mensen, zelfs in de wetenschappen, noemen denken niets anders dan reflecteren. En dat is iets heel anders, want het is ingebracht. reflex. Dat is de grote moeilijkheid. Dat mensen het wezen niet meer van zichzelf kennen. Juist door dit vaste gaat de geest bewuster worden. En gaat de mens ook iets zien dat er nog een veel dieper iets in het geestelijk leven is dan alleen maar het denken en het ethische voelen en het ethisch onderscheiden. En dat er meer is dan een herinnering aan het paradijs. Maar dat er in ons is, de mystici hebben het genoemd, een goddelijke vonk. Maar het is veel meer. Het is niet een vonk die blijft, maar het is een goddelijke adem. Ademen, dat is toch communiceren. Dat is in- en uitademen. Nu, daar wordt de mens dan toe geleid in Israël, waar gevast wordt. En dan heeft de Heer Jezus daarvan gesproken, van het vaste. Het is een gevaar dat men het vaste doet voor andere mensen, om indruk te maken. Zo kan het vaste ook bedorven worden. De Heer Jezus zegt dat het vaste er niet om gaat dat andere mensen het zien. Natuurlijk is het in het geheim van Israël, waar het in de ene gemeente is, ligt het anders. Maar in het openbaar, de andere mensen hoeven er niet van te weten dat men vast, dat men de ziel verootmoedigt, gaan andere mensen niet aan. Daar hoef je geen indruk mee te maken. Maar het gaat erom, zegt de Heer Jezus, dat wanneer iemand vast, hij zich openbaar maakt aan de Vader. Dat hij het doet kennen aan de Vader. En er staat er zoiets, wat juist de werking van het echte vaste is. De Heer Jezus zegt dat, wanneer je vast, keer dat het een inkeer is in het verborgene. Niet in het openbare, maar in het verborgene. En als iemand in het verborgene wordt gebracht door het vaste daar openbaar wordt, waar een mens komt tot zijn geest en tot zijn goddelijke adem, en vooral tot die goddelijke adem, dan is die in een verborgenheid. Maar is, zegt de Heer Jezus, in die verborgenheid niet alleen. De Heer Jezus spreekt van de Vader die in het verborgene is. De Vader bewoont het ontoegankelijk licht boven alles wat geschapen is, dat is het verborgene. Maar mens heeft ook iets verborgens. Dat is die goddelijke adem. En als een mens daartoe inkeert, en het vaste leidt daartoe, dat die goddelijke adem bewust wordt, dan blijkt het dat niet de Vader, dan zegt de Heer Jezus, de Vader ziet in het verborgene. En daar staat niet een voorzetsel dat wijst dat de Vader vanuit de hemel naar het verborgene ziet en zo erin ziet. De Vader is in de hemel, maar hij is er ook in het verborgen, er middenin. Het is niet van buitenaf erin komen, maar er middenin, in het verborgene van onze goddelijke adem. Ziet de Vader, is hij middenin, is hij aanwezig. Nu gaat het om die ontmoeting met de Vader die juist door het ware vaste wordt bereikt. En dat is de bedoeling van de grote verzoendag. En wat moet er dan gebeuren? Is dat een stil mediteren alleen? Er is eerst dat wonderlijke wat in de neshama, in de goddelijke adem plaatsvindt. Wat er is, dat is communicatie met de Vader. Dat is zo, maar het is ook een ontmoeting van de Vader. Het wordt vrijgemaakt. De geest gaat leven en wordt bewust, maar ook de goddelijke adem Het wordt vrijgemaakt, maar er komt iets naar voren, namelijk dit. Op de grote verzoendag is de bedoeling dat de kinderen Israëls, dat die tot zichzelf komen. Zoals van de verloren zoon gezegd wordt, hij tot zichzelf gekomen zijnde. Wat is niet alleen de ellendekennis, maar het is eerst weten de afkomst. De hoge afkomst van in het beeld Gods geschapen zijn, dat is in die goddelijke adem. En dan de vraag, waar sta ik nu? Want die nefesh, die ziel, dat materiële leven, dat is de uitdrukking, dat is de mogelijkheid van communicatie met de wereld. En het gaat erom dat het woord vlees wordt. Dat de goddelijke Torah ook gestalte krijgt in het vlees. En wat op de grote verzoendag gebeurt, dat is dat een mens die inkeert in het verborgene van de neshama, van de goddelijke adem, dat zo iemand zich bewust wordt waar zijn ziel en zijn lichaam zich ophouden. Broeders en zusters, daar gaat het om. Die vraag, waar sta ik? Wat heb ik gedaan in het afgelopen jaar? Wat heb ik verricht? Wat is er gebeurd? Waar heb ik naar gestreefd? Wat is er bereikt? Wat heb ik vergeten? Wat heb ik gezondigd? Wat heb ik moedwillig gezondigd? En dan die toekomst. Wat daar voor ons ligt, gaat alles gewoon maar verder? Of zie ik dat het anders moet? En put ik kracht uit de ontmoeting met de Vader om het anders te gaan doen? En wat zit ik met die bergen? Met wat ik misdaan heb, het is verzoendag. Yom HaKippurim. Het is de dag van de bedekkingen, de dag van de verzoening, van wat nooit weggenomen kan worden, de bergen die opgestapeld zijn. En dan volgt het woord wat David in de Psalm 51 heeft gesproken, wat de Jood uitroept in de synagoge, want hij is het oordeel zich bewust, de kleding die oorspronkelijk in de synagogedienst gedragen werd, was het doodshemd waarin iemand ook begraven zou worden. Hij ziet het oordeel en de bestemming en de toekomst. Het is er alles en waar het in de synagoge dan om gaat is verzoening met God. Het God kan het alleen doen. Een vuuroffer is alleen maar een gebed. Hier is de roep om de verzoening die God zelf geeft. En de hele Heilige Schrift spreekt daarvan. Wat Israël op eigen wijze in de diepte verstaat. En wat wij op een andere wijze hebben leren kennen. Maar wat precies hetzelfde is. De ram die op Moria geslacht is in Isaaks plaats. Die hebben wij leren kennen. En het Nieuwe Testament spreekt ervan dat Johannes de Doper zegt, zie het lam Gods dat de zonde der wereld omhoog draagt. Dat is hetzelfde. Maar hier, want wij zijn dikwijls zo schijnbaar verdeeld. Dat is in het vlees. Dat is met die nefesh. Dat is in dat materiële zijn we verdeeld. Maar hoe dieper we inkeren tot de ruach, tot de geest en tot de neshama, tot de goddelijke adem, des te meer zien we dat er geen verschillen zijn, die alleen een rangorde, dat Israël een andere taak heeft dan wij, maar alleen een rangorde, maar dat we tot hetzelfde gebracht moeten worden. In het koninkrijk Gods zullen we eens helemaal ook uiterlijk, ook naar ons opstandingslichaam, zullen we één zijn. Maar wat daar gebeurt is verzoening. die de Heere God geeft, daar bidt de Jood om. En nu komt het merkwaardige. En dat is ook een aanwijzing die je dan krijgt. Er wordt in Israël gezegd dat op die grote verzoendag wordt de verzoening, de bedekking door God zelf gegeven. Die bergen van zonden die daar liggen. En die ook dit jaar weer zo zijn geweest. Ze worden door God bedekt, weggenomen, verzoend, omhoog gedragen. Maar dan komt er iets heel belangrijks. We hebben dikwijls besef, en dat is een christelijke eenzijdigheid, dat het dan in orde is voor alles. Maar de Jood zegt, als God mij vergeeft op de grote verzoendag, dan betekent dat dat alles tussen God en mij goed is gemaakt. En dat de zonde en de schuld die ik tegenover God heb, tegen u alleen heb ik gezondigd, die is weggenomen. Maar dat zegt niet dat je dan vrij staat tegenover je naaste. Als je zonde tegenover God vergoed, helemaal verzoend zijn, dan krijg je vandaar een nieuwe kracht, voor zover het mogelijk is, om wat nog kan met je naaste goed gemaakt te worden. Dat is het tweede, dat is het typerende wat je in de synagogale dienst hierover vindt en wat toch een algemeen Bijbelse gedachte is, die ook van betekenis is voor ons. Gemeente des Heren, we hebben over die grote verzoendag gesproken, maar hoe dieper je inkeert tot de geest en tot de goddelijke adem, hoe meer je daarin geleid wordt, des te duidelijker wordt het ook dat het ook inhoud aan ons leven geeft. Al is het dan in een heel andere vorm. Maar we staan precies voor dezelfde dingen. En de kwestie van het vaste, die hier zo belangrijk is, en die niet alleen op deze dag hoeft te geschieden. Maar die niet ook alleen geldt, hoewel het ook belangrijk is. Vaste met spijs en drank. Vergeet u niet wat dat voor een waarde kan hebben. Israël doet het volledig. Maar het is al voor ons zo goed om er een stukje, al kun je het dan helemaal niet volbrengen, al kun je het dan daar alleen niet te vinden. Ik ken al die redeneringen wel. Wat het tegen is, maar het opent iets. Maar het is ook voor iets anders. Er zijn dingen waar je ook tegenover kan vasten. Er zijn dingen in een mens waar hij al door aan toegeeft, waar hij onderuit kan. Misschien ziet hij het nog wel als een psychische noodzaak, dat hij niet anders kan in zijn broosheid. Een mens kan het ook niet zo lang volhouden. Maar ook daarin kan een mens vasten. En de Heer Jezus heeft gezegd van donkere machten, dit geslacht, deze soort, vaart alleen uit door bidden en vasten. Een mens kan in zoveel dingen vasten dat de ziel, dat opbruisende van dat lichaam en die psyche met al die problemen en met al die verwondingen en al die traumata, om even een ogenblik stil te zetten, opdat je gaat zien dat je nog wel iets meer bent dan zo'n kluwe van allerlei psychische processen. Ik weet wel, je kunt het niet wegvagen. Even komt er licht en er komt een kracht gaat ervan uit. Mens komt tot zichzelf. En hoeft het niet uiterlijk te zijn. Niemand hoeft ervan te weten. Maar je komt terecht bij de Vader in het verborgene. En nu gaat het om die weg. En dat is nu juist. Het volk van Israël moet de volkeren daarin leiden. En de koning van Israël is de Heer Jezus. Die maakt ons mogelijk om die weg te gaan. Om ook onze zielen te verootmoedigen. En dan zien we die verschrikkelijke schuld en in het onmogelijke. Maar we weten dat er door hem verzoening is gebracht. En er blijft de taak ook, die de Jood in de synagoge kent, om na de verzoening en de vergeving, om in te keren tot de naaste, om nog goed te maken wat er goed te maken is. Het is een dag van vasten, de grote verzoendag. Het is een dag van bidden. En bidden, dat kun je doen met die hogere vermogens. En als dat gebeurd is, broeders en zusters, dan keer je straks tot het materiële leven, tot het lichaam en tot het lichaamsbeginsel, die psyche terug. Maar ook die kan veranderen, want bij een gewekte geest en bij een gewekte goddelijke adem wordt het aardse leven, het materiële leven hier op aarde, geheel anders. En zelfs het genot en de smaak worden veranderd, worden verheven. De mens wordt weer een eenheid, iets van het licht, van de ware vreugde, van het paradijs, gaat dan ook vallen over de materiële dingen. Broeders en zusters, een vastendag, een gebedsdag, we hebben het beide nodig. Het vasten, in welke vorm dan ook, het is altijd tijdelijk, voert tot het gebed. Het gebed is zondebelijdenis. Het is ook ontmoeting met de Vader, om jezelf te herkennen als kind Gods. Dat is de wondere weg die ons geopenbaard is in hem, die de weg en de waarheid en het leven is. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 33, het 11e vers, Psalm 33, vers 11. nog even bekendmaken voor mijn vrienden en bekenden dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken over, dus in december weer, dus de tweede van de maand, de 10e december, weer hier in de Grote of Sint-Laurenskerk om 7:00. Dus in de Sint-Laurenskerk, Grote Kerk, 7:00 op 10 december. Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.